Paul, was jij nou degene die al die tijd zo mooi zong of juist zo vals? Kijk elkaar maar eens eventjes goed aan. Hè? Eens eventjes goed kijken wie er om je heen verzameld is. Ja, lieve mensen. Het is goed om eventjes te kijken met wie er eigenlijk zit.
Dankjewel.
En het is een prachtig feest vandaag, een doopfeest. En ik weet nog goed dat ik zelf gedoopt ben in 1979. Dus was ik nog een baby. En ik ben ook gedoopt in 2006, als volwassene. Dus dat herinner ik mij natuurlijk nog wel. En er staan ook heel veel mooie foto's van. Dus het is een feest als je gedoopt bent. Maar misschien denk je wel van, ja, goh, dopen, wat betekent dat nou? Wat houdt er nou precies in? Nou, als je dat een beetje wat vragen over hebt, ik probeer dat vandaag een beetje duidelijk te maken. We gaan een beetje een Bijbelse lijn volgen van, waarom dopen we? Waarom is het zo belangrijk? En is het niet gewoon een mooi symbool, hè, of een mooie toewijding? Eigenlijk is het veel dieper en veel mooier dan dat. En we gaan, ik probeer jullie mee te nemen vandaag op een verhaal van de liefde van God. Want achter de doop, wat we hier vandaag doen, zitten twee levens van Andy en van Jorinde. En, maar daarachter gaat een heel mooi eeuwhoud verhaal eigenlijk schuil. Een verhaal van liefde en van opoffering. En dat wil ik vandaag met jullie gaan delen. Zodat je ook weet van, hey, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? En waar gaat het vandaag eigenlijk over? En waarom laten deze twee mensen zich vandaag eigenlijk dopen? En ja, dopen is echt toch een hoogtepunt, denk ik wel, van iemands leven. Het is ook een nieuw begin van het leven. En dus niet zomaar iets van, nou goh, we gaan even naar een doopdienst kijken. Er is echt iets aan de hand. Ook in de geestelijke wereld gebeurt er vandaag ook iets. Er worden straks twee mensen eigenlijk opnieuw geboren. Wedergeboren, zoals wij het eigenlijk noemen. Nou, het verhaal van het dopen, dat begint eigenlijk in het paradijs. En voor sommigen is het een bekend verhaal, voor anderen niet. Maar daar is het gebeurd tussen Adam en Eva en in de schepping met God. God heeft Adam en Eva gemaakt. Ze waren de eerste mensen op aarde. En God had eigenlijk hen gemaakt om in diepe relatie met hun te leven. Ze waren bedoeld, de mensen en Adam en Eva waren bedoeld om heel dicht bij God te leven. Eigenlijk moet je het voorstellen, als je een pasgeboren baby hebt, hè, die dan net geboren is of wat ouder, dan wil je hem zo dicht mogelijk tegen je aandrukken, toch? Je gaat niet een baby zo vasthouden. Ik ken niemand die dat doet. Nee, altijd als een baby geboren wordt, dan wil je hem tegen je aanhouden. Het is ook, uit onderzoek blijkt het ook, als je baby's dus gewoon eten en drinken geeft en vervolgens weglegt, hè, dat hij wel zijn basisbehoeften krijgt, dus gewoon de luier en eten en drinken. Dat is ontzettend slecht. En baby's kunnen daar zelfs ook aan doodgaan, weet je wel, door gewoon een gebrek aan liefde. Dus een baby hou je niet zo vast, een baby hou je tegen je aan. Dat is zo goed voor zoveel verschillende processen. En God heeft mensen gemaakt om ze eigenlijk heel dicht bij hem te houden. Dat is eigenlijk de kern waarom God mensen heeft gemaakt. Hij wilde zijn liefde delen. Net als ouders die een kindje krijgen, willen hun liefde eigenlijk vermenigvuldigen. Willen hun liefde gaan delen. Zodat je iets van jezelf terugziet, een nageslag krijgt. En zo heeft God het bedoeld. Mensen heel dicht bij zijn hart houden. Dat is hoe het begonnen is. Maar, nou, ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen van Adam en Eva. Adam en Eva zijn tot zonde verleid. Hè? Er stond daar een boom met mooie vruchten. En God zei, eet nou niet van die boom, want dan krijg je kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. En het bijzondere is, tot die tijd hadden Adam en Eva alleen maar kennis van goed. Ze kenden alleen maar de goede dingen. Ze kenden alleen maar liefde. Ze kenden alleen maar acceptatie, aanvaarding, heiligheid, reinheid. Alles was daar perfect. En elke dag, zo beschrijft Genesis, horen zij in de avond horen zij de voetstappen van God en zij wandelden met God. Maar zij kozen ervoor en God gaf hun die vrije keus. Want God wil geen robots, hè? God wil niet een heel leger met allemaal mensen, een hele aarde vol met mensen die hem alleen maar kunnen gehoorzamen. Liefde kun je niet dwingen. Amen? Liefde kun je niet dwingen. Soms zou je het wel willen dat hij, hè, als je iemand heel erg leuk vindt, zegt van, oh, ik vind diegene zo leuk. Ik zou willen dat hij mij ook leuk zou vinden. Hè? Nou, er zijn in sommige geloven heb je daar allemaal rituelen voor. Dan kan je bezweringen uitspreken om mensen van je te laten houden. Gaat niet werken, met lieve mensen. Gaat niet werken. Liefde is vrijwillig. En dat is ook, even eenvoudig gezegd, de reden waarom God die boom in de hof plantte. Hij wilde dat er een keuze was. Hij wil dat je kiest voor hem. En Adam en Eva hebben een tijdje gekozen voor God. Totdat ze verleid werden. En ze werden verleid met de woorden van, als je deze vrucht gaat nemen, dan krijg je kennis van goed en kwaad en zal je als God zijn. Nou, het is deels waar wat de duivel zei. Op het moment dat zij die vrucht namen, zondigden ze tegen God en zij kregen kennis van goed en kwaad. Alleen de zondige natuur, de smerigheid, de viezeheid, alles wat we tegenwoordig in de maatschappij zien en ook in je eigen leven wellicht tegenkomt, dat is allemaal daar begonnen. Het heeft een oorsprong. Maar het heeft ook een eind. Halleluja. Het is een verhaal met een goed eind. En eigenlijk moet je het voorstellen dat, ik gebruik het voorbeeld wel vaker, dan heb je een bruidspaar, een bruidegom en een bruid. En de bruidegom is helemaal of de bruid, bruidse vrouw toch? Ik ben even kwijt. De bruidse vrouw, ja, als zeg ik het verkeerd om. De bruidse vrouw, ik haal het altijd door elkaar. De bruidse vrouw, heb je een prachtig mooie bruid. Helemaal mooie witte jurk, ze heeft zich opgemaakt. Ze staat klaar voor haar bruidegom, ze staat klaar voor haar man. En de man die doet de deur open, weet je wel. En die ziet haar staan, helemaal in haar glorie, helemaal wit, in een mooie jurk, weet je wel. En ze willen elkaar gaan omhelzen, vlak voor de eerste kus. En ze struikelt over haar jurk en ze valt lang uit in de modder op de stoep. En heeft net ook een hond zijn behoefte gedaan. En ze is helemaal vies en smerig. En ze ruikt naar viezigheid, smerigheid. Ja? Nou, denk je dat er nog een knuffel plaatsvindt tussen die bruid en de bruidegom? Nee, natuurlijk niet. Weet je wel? Het is nog dezelfde persoon. Ze houden nog net zoveel van elkaar. Maar er is iets gebeurd. Shit happens. Hè? Ja, shit happens. Er is scheiding gekomen tussen die bruid en die bruidegom. Ze kunnen niet meer bij elkaar komen. En er moet iets gebeuren. Als die dag nog een feest wil worden, dan moet er iets gebeuren. Hè, de kleren moeten gewassen worden. Er moet een lekker luchtje op. Dus ze moeten even onder de douche of in bad. En dan pas kan de dag weer verder gaan. Even een eenvoudig voorbeeld wat er mis is gaan in het paradijs. Dus de zonde, wat we allemaal mee te maken hebben. We hebben allemaal te maken met angst, met afwijzing, met een tekort aan liefde, met misbruik. Nou, noem al die dingen maar op. Ze zijn daar begonnen. Het is in ons hart gekomen. Zo zijn we geboren. Ook zo'n lief klein babytje wordt geboren in een zondige natuur. Je hoeft slechte dingen ook niet aan te leren aan mensen. Hè? Dat gaat allemaal vanzelf. Je leert vanzelf wel een keertje liegen of stelen of een keer je broertje pootje haken of nog veel erger, weet je wel. Dat zit er allemaal in. Het zit allemaal in ons. Dat is in onze natuur. En we zijn ook in staat om goede dingen te doen, gelukkig. Hè? Maar in wezen is ons karakter is aangetast. Nou, en God zei toen hij dat zag. Nou, dan moet je Genesis 3 maar eens lezen. Dat is echt heel bijzonder. En God zei gelijk, ik ga een oplossing regelen. Ik ga zorgen dat die Adam en Eva, die eigenlijk onder de viezigheid zitten, weer schoongewassen worden. Zodat ik de mens weer bij mij kan houden. Zodat ik de mens weer dicht tegen me aan kan houden. Zoals het ooit bedoeld was. Nou, en duizenden jaren lang kon de mens niet echt dicht bij God komen. Wel enigszins. En dat ging dan door het offeren van dieren. En dan moesten dieren geofferd worden. En die dieren die namen dan tijdelijk eventjes de zonde van zo'n mens over. Dus alle dingen die je verkeerd gaan hebt. Dus het stelen, het liegen, bedriegen, slechte gedachten. Alles wat verkeerd is, kon je even tijdelijk offeren door zo'n dier te slachten. Maar God zei, het is een tijdelijke oplossing. Ik wil dat er een permanente oplossing komt. En hij zegt, ik ga het ultieme offer ga ik voor jullie regelen, zodat die verbinding met God weer hersteld wordt. En dat ultieme offer, dat is natuurlijk het werk van Jezus. En het is niet een toevalligheid dat Jezus naar de aarde gekomen is. Het is meer dan 400 keer letterlijk geprofeteerd. Er staat exact letterlijk wat Jezus, waar Jezus geboren zou worden, in welke omstandigheden, dat hij naar Egypte zou vluchten, dat hij zou sterven, dat hij zou opstaan. Alles staat beschreven. Over een periode van duizenden jaren, door tientallen verschillende schrijvers van Bijbelboeken. Dus als je al die verhalen naast elkaar legt, dat is geen toeval, lieve mensen. Dat is allemaal geïnspireerd door God. En God heeft gezegd tegen die ene schrijver van de Bijbel, jij mag dit stukje over Jezus laten zien. En dan de volgende schrijver, jij mag dat stukje laten zien. En over al die duizenden jaren, we hebben het over 4000 jaar, tientallen verschillende schrijvers, dat is samengevoegd in één boek, dat noem je de Bijbel. Het staat exact beschreven wat Jezus zou meemaken. En hij heeft het ultieme offer gebracht, zodat je zonden vergeven kunnen worden. Zodat je opnieuw weer dicht bij God kan leven. En zonder dat je vergeven krijgt van je zonden, is het niet mogelijk om dicht bij God te komen. Het is onmogelijk. Net als die bruid en die bruidegom. Ja, ze willen wel met elkaar knuffelen. En die bruidegom denkt van, ja, goh, ja, ik hou nog steeds van je, maar even een beetje afstand houden, weet je wel? En dat is precies wat er met God gebeurde. God zei, ik hou van jullie als mensen, ik geef nog steeds van jullie, ik zorg voor jullie, maar die intieme relatie kan niet meer zo zijn. Er is smerigheid, er is misbruik, er is angst, er is afwijzing. Er is van alles gebeurd en moet iets gebeuren. En toen kwam Jezus. Hij heeft het ultieme offer gebracht, zodat de weg naar God weer open is. Jezus heeft geleden, is gekruisigd, hij is opgestaan. En daarmee heeft hij eigenlijk de straf en de verkeerde dingen van de hele mensheid, dus ook voor jou persoonlijk, op zich genomen. Nou, en dat is eigenlijk het startpunt met wat we vandaag gaan doen. Dus de relatie was verstoord tussen God en mensen. Jezus is gekomen en hij zegt, ik herstel de relatie tussen God en mens. Voor degene die dat wil. Want de vrije keus, die is er nog steeds. En God doet van alles, God doet enorm zijn best om jouw aandacht te trekken, om jouw liefde, om jouw hart te veroveren met zijn liefde. Net als ouders, weet je, als je het wel eens ziet, als je er van afstandje naar kijkt, dan hebben ze zo'n baby vast. Dan gaan ze allemaal gekke geluidjes maken. Van, oh, papa, zie je me wel. Oh, weet je wel, van die hele gekke dingetjes allemaal. En dat doen ze om de aandacht van zo'n kindje te krijgen. Ze halen van alles uit de kast. Heb je wel eens gezien dat ouders dat doen bij kinderen? De meest gekke geluiden en dingen gebeuren, omdat zo'n kindje maar de aandacht geeft aan zo'n ouder. De ouder wil dat die connectie er is. Dat doet God ook. Hij stuurt mensen op je pad. Hij laat dingen gebeuren. Hij geeft je dromen. Hij geeft je indruk. Hij laat je bij een doopdienst komen. Hij laat je geraakt worden. Er kan van alles gebeuren. Dat zijn allemaal pogingen van God om de aandacht te richten op hem. Hij zegt, ik wil je zo graag terug hebben. Ik wil zo graag de relatie met jou hersteld hebben. En dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Dit is wat er vandaag gaat gebeuren. Het eind van Jezus' leven. Dan, volgens mij staat hij op de beamer. Dan Jezus is dan al opgestaan. En dit is vlak voordat hij naar de hemel gaat. En dan geeft hij een opdracht in Matteüs 28. En daar staat, ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen altijd te doen wat ik u gezegd heb. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Nou, het doop is eigenlijk, dat staat ook in die tekst, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. En daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Want in hem woont heel de volheid van God, lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus alles op deze aarde is, wat in de geestelijke wereld is, daar is hij het hoofd van. Nou, wat betekent dat nou? Jezus is eigenlijk dood gegaan, hij is in het graf gegaan. En hij is uit de dood opgestaan. En daarin heeft hij de dood en de zonde overwonnen. Ja? Hij is dood geweest, in het graf gegaan en hij is weer opgestaan. En daarmee heeft hij de ultieme overwinning behaald. Mensen die dus gedoopt gaan worden, die gaan dus eigenlijk als een zelf gaan ze onder water. En ze staan op in een nieuw leven met Christus. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. En daarin gebeurt echt iets heel moois. En God, als God dan vanaf dat moment naar jou kijkt, dan ziet hij jou eigenlijk als zonder zonde, als rein en heilig. Eigenlijk ziet hij jou weer als dat je helemaal schoongewassen bent, dat er niks meer met jou aan de hand is. En natuurlijk heb je nog je struggle met dingen, loop je tegen dingen aan. Hè? Mensen die gedoopt zijn, hebben niet in één keer in die zin een leven gevrijwaard van allerlei dingen. Er spelen nog steeds dingen, maar als God naar je kijkt, naar je doop, dan ziet hij van, hé, die hoort bij mij. Die is vrij van zonde en ik kan nu weer een intieme relatie met die persoon krijgen. En dat is wat God om te doen is. Dus je gaat onder water als je oude ik en je komt omhoog, omkleed met Christus, zoals hier staat. Dus een beetje moeilijke teksten misschien. Maar God ziet jou nu dus als één met Jezus. En hij ziet jou vanaf dit moment als rein en heilig. We gaan even lezen in Handelingen 2. En ik heb hem hier niet staan. Ja, eentje terug graag. Oh nee, dus deze wel, ja. Handelingen 2. Hier gaat Paulus, die heeft een toespraak gehouden. En vervolgens komen hier 3000 mensen tot geloof. Dat is een goede toespraak geweest, denk ik. En daar staat, toen de mensen dit horen, dat verhaal van Paulus over dat Jezus opgestaan werd, werden ze 1. diep in hun hart geraakt. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten wij doen? En Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God. En u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven. En 3. de Heilige Geest zal in u wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt. En ook aan de verre vreemde volken, dat zijn wij. Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. En de mensen die met vreugde, .4, aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren het ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heer en voor gebed. Nou, ik heb 4 dingen onderstreept, die ga ik eventjes bij langs. De eerste is, ze werden diep geraakt in hun hart. Ergens in een moment van in het leven van Andy en van Jorinde is er een moment geweest dat ze geraakt werden in hun hart. Ik zei het net al, God is liefde en hij doet de hele dag niks anders dan jou proberen te raken met zijn liefde. Hij probeert je aandacht te trekken. Op allerlei manieren. God is een echte hartenjager. En hij trekt en hij doet van alles om te laten zien van, hey, ik ben echt en ik ben er echt voor jou. Ik ben echt en ik ben er echt voor jou. En misschien heb je dingen over God gehoord, dat je een heel ander verkeerd beeld van God hebt. Misschien heb je dingen over de kerk gehoord, heb je daar negatief verhalen over gehoord. Maar je mag God zelf ontmoeten. Je mag hem ontmoeten en horen dat hij tegen je zegt, jij bent mijn geliefde kind. Ik besta echt, ik ben echt, ik spreek, ik leef. En ik wil echt met je connecten. Hij is een hartenjager, God is een hartenjager. Hij is de hele dag bezig met echt te zoeken van hoe kan ik die bereiken? Hoe kan ik die bereiken? Kan ik hem een bemoediging sturen? Kan ik iemand op zijn pad sturen? Ik zie dat hij het moeilijk heeft. Misschien dat ik eventjes iemand kan sturen om eventjes een bloemetje te brengen of een gebed te doen. Verzin het maar, want God wil je aandacht. En ergens hebben Andy en Jorinde ervaren van, hey, die roep van God, die was echt. Er gebeurt iets. Ik voel een connectie ontstaan. Ik ervaar dat wat God zegt echt waar is. Ik ervaar dat God mij als zijn kind wil. Ze hebben met vreugde hebben zij iets van God ontvangen. En ik weet, soms dan komen de mensen hier binnen en een beetje schoorvoetend van wat hoor ik hier, wat gebeurt hier, weet je wel. En is het allemaal echt waar wat ze zeggen? Is het echt waar? En langzamerhand in een proces, dan komen ze achter van ja, wat die mensen hier allemaal voor staan te vertellen, weet je wel, dat kunnen ze wel vertellen. Maar je mag het zelf gaan ervaren. En dan komt er een moment dat ze stapje voor stapje steeds meer gaan wandelen met God. En dat ze het werk en het offer van Jezus zelf gaan ervaren. Want ik kan hier wel preken. Ik kan hier de hele week gaan preken. Hè? Maar waar het om gaat is dat je zelf overtuigd wordt. Hé, er is iets meer aan de hand. Er gebeurt hier iets. Ik word geraakt. Er speelt zich dingen hier af weer. En in één keer dan op straat dan moet ik in één keer aan Jezus denken. Weet je wel? Er komt een verandering. En je begint met liefde te denken aan God. En er verandert iets in je. En je denkt, hé, misschien ga ik God eens testen. En dan ga je eens een keertje ergens van bidden om een bevestiging. En dan gebeurt het ook nog. Weet je wel? En je gaat merken dat God er is. En dat hij te vertrouwen is. En dat hij naar je luistert. Wow. Een God die zo groot is. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Weet je wel? Het heelal. Het is echt onmetelijk groot. Dat is echt niet te bevatten zo groot. We kunnen niet eens begrijpen hoe groot het heelal is. En toch heeft hij aandacht voor jou en mij persoonlijk. Ik word persoonlijk geleid door God. God baant mij weg. Maar dat is niet alleen voor mij zo. Dat is niet mijn privilege. Dat is voor ons allemaal het geval. God wil met jou optrekken. Zoals Adam en Eva vroeger in de paradijs wandelden met God. Dat heeft God voor iedereen. Ja. En dan kan het nog steeds gebeuren dat je in lastige situaties zit. En dan kan het nog steeds gebeuren dat je in oude patronen schiet. He, niet alles in één keer koek en ei. Waar het om gaat is dat God jou ziet als rein en heilig. Dat hij zegt, ik wil nu met jou wandelen. En dan kan je nog steeds dingen tegenkomen in je leven. En dan kunnen we voor bidden. Want wij geloven dat wat wij vertellen niet alleen een theoretisch verhaal is. Maar dat God een God is die levend is en krachtig is. En als wij gaan bidden, dat de dingen veranderen. Dat de mensen aangeraakt worden, bevrijd worden van hun pijnen. Of misschien van ziekte of andere dingen. God kan dat. Het tweede is, bekeer je. En we hebben net een beetje al gelezen. Maar ik vond het in de Message vertaling, dat is een Engelse vertaling, staat het echt heel mooi. Here we dan in this vein for a long time, urging them over and over. Get out while you can. Get out of this sick and stupid culture. Sick and stupid culture. Nou, lieve mensen. In het Nederlands staat het iets anders. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. We mogen genieten van deze wereld. We mogen genieten van elkaar. We mogen genieten van wat alles wat in deze schepping is. Maar er zijn ook dingen die destructief zijn. Er zijn dingen die niet goed voor je zijn. Dat noemen we zonde. En zonde kan zijn, even een aantal grote dingen, moord, diefstal, verkrachting. Hè, dat zijn eventjes een beetje de grote dingen. Maar het gaat op veel kleiner niveau. En dat zijn dingen die tegen jouw karakter ingaan, die anderen beschadigen en die ten diepste ingaan tegen wie God is. Ja? En zo zijn er nog vele andere dingen die niet goed zijn. En de Bijbel noemt dat zonde. En daar moet je van bekeren. En deze wereld heeft van alle dingen te bieden. En van de goede dingen mag je van genieten. We zijn op aarde gekomen en gebracht om van het leven te genieten. We hoeven niet alleen maar saai in een hoekje te zitten tot je 90 bent en overleden bent, weet je wel. We mogen genieten, we mogen vieren, we mogen goede dingen doen. Dat wil God ook. Maar er zijn ook dingen waarvan hij zegt, dit is niet goed voor je. En als je je laat dopen, als je met Jezus wil wandelen, dan is het belangrijk dat je ook zegt, ik keer mij van die slechte dingen af. Ik wil niet meer langer aan deze zonde, aan deze verkeerde dingen die mij beschadigen, die anderen beschadigen, of die tegen het karakter van God ingaan, wil ik niet meer aan deelnemen. Dus dan mag je afscheid nemen van je oude leven. En soms kan het in één keer dat je echt zegt, oké, ik laat deze dingen los, die mij tegenhouden, die mij vasthouden. En soms is het proces, en soms is er ook echt een wonder voor nodig. Ik ken mensen die al jaren verslaafd zijn aan dingen. Hoeveel mensen zijn wel niet verslaafd aan porno of andere zaken, weet je wel? Die zitten daar zo aan vast. En God kijkt daar met liefde naar. Die zegt van, man, ik zie dat je er zo mee worstelt. Ik zie dat je er zo aan vast zit. En ik wil je daarvan losmaken. En hoe meer je van Gods liefde in je krijgt, hoe minder je van dat soort dingen nodig hebt. En God is geen veroordelende God. Hij zegt alleen, ik zie dat je hier of daar mee worstelt. En ik wil dat je daar los van komt. Het is niet goed voor je. Het is een last voor je. die angst waar je mee worstelt, die mensenvrees of die ziekte waar je mee zit. God zegt, ik wil je daarmee helpen. Ik wil je vasthouden en ik wil jou in het proces meenemen, zodat je steeds dicht bij mij komt. God heeft jou gemaakt als een persoon met allemaal mooie eigenschappen, maar in de loop van je leven kun je ballast krijgen. Kan je dingen oplopen waar je last van krijgt. En kunnen je dingen aangedaan zijn, overkomen zijn, waar je last van hebt. Trauma's of slechte herinneringen. Je kunt ook dingen aan andere mensen aangedaan hebben. He? En God zegt, ik wil je daarvan vrijmaken. Van die last, van die zonde, van die rotzooi, van die smerigheid wil ik je van vrijmaken. Is dat niet een fantastisch verhaal? Halleluja. Hij wil je vrijmaken. Goed. Nummer 3. De Heilige Geest. De Heilige Geest is voor heel veel mensen een beetje een vaag begrip. De Heilige Geest, wie is dat dan? Nou, de Heilige Geest is eigenlijk een deel van God. En dat is een deel die in jou komt wonen. Op het moment dat je dus gereinigd bent van de zon, dat je uit het water omhoog komt, dan zegt God van, hey, ik zie dat je nu schoon bent, dat je gewassen bent. Nu gaat mijn geest gaat in jou wonen. En dat is als ware is dat een onderpand, een garantie. En God zegt, degene die mijn Heilige Geest hebben, dat is een garantie, is een onderpand. En zij zijn mijn kinderen en zij zullen in de eeuwigheid bij mij wonen. En wat doet de Heilige Geest dan? Die gaat jou leiden. Die gaat jou raad geven. Die gaat jou inspireren. Dus dan kan je bijvoorbeeld bidden voor een nieuwe baan of je hebt een probleem. En dan zeg je, Heer, wat moet ik in deze situatie doen? En in één keer dan hoor je in één keer en krijg je een gedachte of je krijgt een droom of een visioen. Of er komt iemand naar je toe en die zegt precies wat jij nodig hebt. En het doel van God is dat hij jou dichter bij zijn hart krijgt. En dat je precies zo gaat leven, zodat hij dat graag ziet. En dat is het beste voor je. God heeft geen zwaarmoedig of beperkend leven voor je. Hij wil je juist in vrijheid zetten. Hij wil je dicht bij zijn hart zetten, dat je in vrijheid dit leeft met hem. En de Heilige Geest gaat je daarbij helpen. De Geest van God gaat in je wonen. En er staat ook een Efeziërs. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord. Dus in Jezus heb je de waarheid gehoord. Het evangelie van je redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die ons belooft is als onderpand, als een garantie. Opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen zijn. Dus de Heilige Geest komt in je wonen. Het is een garantie dat God zegt, oké, de Heilige Geest is nu in jou. Hij gaat met jou samenwerken. Hij gaat jou mooier maken. Hij gaat jou losmaken van alles waar je aan vastzit. Alle smerigheid en drek wat je in je leven hebt opgelopen. En hij gaat je helpen om te zijn wie je bent. Om steeds mooier te maken en je dichter bij zijn hart te krijgen. Even kijken, tot slot. Ik heb er eentje overgeslagen. Dat is gek. Oh ja. En hier staat ook de mensen die uiteindelijk zich met vreugde hebben gehoord wat er gezegd is, die laten zich ook dopen. Dus eigenlijk kent de Bijbel geen voorbeelden van mensen die wel gaan geloven, maar die zich niet laten dopen. Dus geloven en dopen hoort bij elkaar. Dus als mensen zeggen van, hey, ik geloof in Jezus, ik geloof dat hij redding voor me is, dat hij de weg naar God weer vrij maakt, dan hoort daar dopen bij. Er is geen enkel Bijbels voorbeeld waarin de Bijbel zegt van, oké, er is iemand die gelooft en zich niet laat dopen. Dus alle mensen, deze 3000... die lieten zich gelijk dopen en degene die zich lieten dopen, die werden gerekend tot de gemeente. Dopen of geloof en doop hoort bij elkaar. Dus als je wil laten dopen, dan hoef je niet een speciaal teken vanuit de hemel te krijgen van, goh, zou ik me wel laten dopen? Ben ik er wel aan toe? Of hè, hoeft allemaal niet. Als je gelooft in Jezus, dan mag je gelijk laten dopen. Er is geen enkele aanwijzing in de Bijbel die iets anders zegt. Kijk maar, in Handelingen 16... Een vrouw die Gods woord had aanvaard, was naar ons toegekomen. Lydia heet ze. Afkomstig uit de stad Thyatira. Een handelaar in purperstoffen. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Ze liet zich dopen en met haar Zij liet zich dopen en haar huisgenoten ook. Dus zij hoorde de woorden van Paulus en liet zich dopen. Handelingen 16. Nog diezelfde nacht nam hij hem mee en verzorgde hun wonden. Dat gaat over iemand die mishandeld is die dag. En ook meteen daarna liet hij zich dopen en met hem al zijn huisgenoten. En als laatste, Crispus, het hoofd van de synagoge, kwam tot geloof in de Heer met heel zijn huisgezin. En ieder die naar Paulus luisterde, kwam tot geloof en liet zich dopen. Dus mensen die tot geloof komen, die de boodschap van Jezus aannemen, die mogen zich direct laten dopen en worden één met Jezus en krijgen de Heilige Geest. Nou, bij ons in de westerse wereld zit er vaak een tijdje tussen. Hè? Maar bijbels is het gewoon geloven en dopen. En dan krijg je de Heilige Geest wat je mee vervult. Het onderpand, de erfenis waarvan God zegt, oké, jij hoort nu bij mij. Ik zie jou nu als rein en heilig. Is dat niet fantastisch, lieve mensen? Heel ja, hartstikke mooi. Ik word er blij van in elk geval. Even kijken. En als laatste, dat is een beetje mijn persoonlijke tekst, Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Ik vind deze tekst echt geweldig. Als je dan met Christus bent opgewekt, dus als je met Christus uit de dood, uit de doop bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op aarde. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen. Lieve mensen, als je op deze aarde leeft zoals we allemaal nu doen, dan kan je zo in beslag genomen worden door wat hier allemaal gebeurt, wat zich hier allemaal afspeelt. En dingen kunnen heel interessant zijn. En ze kunnen ook je leven soms zo ook beheersen of innemen. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel, bedenk de dingen die boven zijn. We zijn hier maar eventjes, 80, 90 jaar. Maar uiteindelijk zullen we allemaal sterven. En de vraag is dan, waar ga jij de eeuwigheid doorbrengen? En welke keuzes heb jij op deze aarde gemaakt, wat bepalend is voor de toekomst? En deze, alles wat hier gebeurt, ik hou ook van geschiedenis en ik kijk ook vaak naar die rijke koningen, naar die farao's in Egypte of andere grote en rijke heersers, weet je wel. Die worden dan met pracht en praal worden ze begraven en met schatten en met goud en soms worden er ook nog allemaal dienaren bij die mensen tegelijk mee begraven, gewoon levend, weet je wel. En uiteindelijk, duizenden jaren later, worden die mensen opgegraven. Het enige wat er van hen over is, zijn een paar botjes. Hè? Er is niks meer van ze over. Maar hun geest leeft verder. Hun geest leeft verder. Dus hoe belangrijk je deze dingen op aarde ook vindt, uiteindelijk dan worden we allemaal tot stof. En gaat het om de eeuwigheid. De keuze die je vandaag maakt, hebben echt raakvlak met de eeuwigheid. En als je zegt van Heer, ik wil nu al met u leven, dan garandeert hij je ook, de toekomst is vereeuwigd met God. En Andy en Jorinde hebben de keus gemaakt om vandaag al met God te leven. En de eeuwigheid met hem door te brengen. Dat is een fantastisch vooruitzicht. Dus we gaan een lied zingen zo. En dan ga ik me snel omkleden. Dus dadelijk kom ik terug op mijn slippers. En dan gaan jullie lekker dopen. En dan mogen de kinderen ook zo nog komen. Dus ik geef het even over aan Daphne.